geliefde gemeente. Onze overdenking is uit het voorgelezen schriftgedeelte. Ik bedoel Hosea 7. En ik lees u daar het 14e vers uit voor. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: zij roepen ook niet tot mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers. Om koren en most verzamelen zij zich, maar zij weten streven tegen mij. Tot zover. Het thema voor deze avond is geen waarheid in het binnenste. Geen waarheid in het binnenste. Verleden week hebben wij overdacht die versen 1 tot en met 7. Toen was het thema: arglistig is het hart, ja, dodelijk. En ik wilde proberen om nu, vanavond, een korte samenvatting te geven van die versen 8 tot en met 16. Dat tweede gedeelte dus van dit hoofdstuk. Maar toch wil ik proberen kort vanwege het doorlopende verband in dit hoofdstuk, kort nog even iets te zeggen van het voorgaande. En dan hoop ik dat de lijn iets makkelijker gevolgd kan worden, vooral voor degene die niet elke week de bijbeleving kunnen volgen, is het wel eens moeilijk als je zo opeens er weer middenin valt. En omdat het hoofdstuk nogal moeilijk is, zijn vele gedeelten uit Hosea, die ook voor zeer knappe taalgeleerden veel moeilijkheden opleveren, en waarbij de meningen nogal eens ver uit elkaar gaan. Ook dat dwingt wel eens om nog eens kort een gedeelte te herhalen. Laten we dan toch beginnen nog eens even bij vers 1 en vervolgens verder. Terwijl Israël geneest, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Ik bepaal me nu tot de hoofdzaken. En ga niet meer op ieder vers afzonderlijk in, dat hebben we verleden week gedaan. We hebben gehoord, terwijl ik Israël geneest, dat betekent hier niet zozeer beter maken. Wel is de bedoeling en achtergrond beter maken, maar dat genezen kun je het beste weergeven door cureren. Daar zit het woord zorg in. Het begrip zorg. Dus je moet het jezelf voorstellen. Israël, het tienstammenrijk, wordt doorgelicht. Het komt op de onderzoektafel. Want het is ziek. Maar tijdens dat onderzoek, het is een beeld dit, wat we heel goed thuis kunnen brengen, ook in onze tijd en in onze medische wereld. Tijdens dat onderzoek blijkt hoe erg het is met Efraïm. De dokter doet met eerlijk gesproken een ontdekking, terwijl hij aan het bekijken is wat er eventueel gedaan zou kunnen worden, wat er precies aan de hand is, krijg je precies de situatie zoals die nu ook voorkomt, dat de dokter zegt, niks meer aan te doen. Helemaal aangedaan, dichtmaken. En zo komt door het onderzoek van de Heer, komt openbaar de ongerechtigheid van Efraïm. Een ongerechtigheid die zich ook manifesteert, heel duidelijk, in hun handel en wandel. Want er is een opklimming in de omschrijving van hun boosheid. Ze werken valsheid, Ze bedenken valsheid in hun hart. Zo moet je het even zien. Dan gaan we een stap verder. De dief, hij heeft nog enige schroom. Hij doet vooral zijn werk in de nacht. De dief gaat erin. Dat zijn werkelijke toestanden die de profeet hier bestraft. De dief gaat erin. Daar is nog een klein beetje schroom. Hij wil niet graag gesnapt worden. En dan tenslotte verplaatst zich het terrein naar de straat. En de bende der straatschenders stroopt daarbuiten. We hebben toen gewezen op veel overeenkomsten, ook in onze tijd. Dat die hier zo duidelijk worden aangewezen. Van kwaad tot erger. Ze slaan elkaar om niks ook in elkaar. Om een paar centen. Echt schenders. Van de medemens. En ze zeggen niet in hun hart dat ik al hun boosheid gedachtig ben. Dat zeggen ze niet in hun hart. Ze weten het te zien. Verstandelijk. Maar er is in hun hart geen rekening houden met het feit dat de Heere er wel aan denkt. Dat al willen zij de Heere niet zien, dat de Heer hun wel ziet. Wie omsingelen hun handelingen? Ze zijn voor mijn aangezicht. Die zonde, die handelingen, die lijken, het lijkt erop dat wij die in de hand hebben. Ze komen ons zo mooi voor. Zo aardig, zo verlokkelijk. Maar in feite worden we erdoor omsingeld. We worden langzaam ingesperd. Dat zien we niet. Maar God ziet het wel. God ziet hoe de mens zijn eigen graf graaft. En hoe al die ongerechtigheid, die boosheid van binnen en van buiten, die hij bedrijft, uiteindelijk een muur om hem heen gaan vormen. Zodat hij diep en diep in de gevangenis zit, waar hij niet meer uit kan komen. Maar de Heer ziet het wel. Ze zijn voor zijn aangezicht. Nou krijgen we een klein tafereeltje. Of een klein. Het woord tafereeltje is eigenlijk ook te zoet voor wat er nu volgt. We krijgen een kijkje, laten we het zo even zeggen, in de situatie van die dagen. Ik heb vorige week gezegd, Hosea leefde in een bewogen tijd. De ene dynastie werd verdrongen, uitgemoord door de andere. In 12 jaar tijd werden er 4 koningen in Israël afgeslacht. Gewoon de ene revolutie op de andere. Dat is eigenlijk al een beetje van het begin af aan zo geweest. Toen Jerobeam de eerste koning was over Israël. Maar de laatste tijd is het wel heel erg geworden. Dan kun je de koningen vinden in de tijd van Menahem en Zacharias en Peka en noem maar op. Nou krijgen we zo'n tafereeltje over zo'n doorkijkje. Hoe staat het er nou bij aan het hof in de hoge kringen? Ze verblijden de koning met hun boosheid en de vorsten met hun leugens. Goed, er is weer een nieuwe koning. Nieuwe gezagsdragers. Nieuwe hoogwaardigheidsbekleders daaromheen. Maar ondertussen smeult er alweer een vuur van nieuwe revolutie. Er dienen zich weer andere potentaten aan. Andere gegadigden die de macht willen hebben en grijpen. Ze maken de koning blij met hun boosheid. Je kan het op 2 manieren uitleggen, heb ik verleden week gezegd. Je kan het zo uitleggen dat de koningen zelf blij zijn met de ongerechtigheid van de mensen en de vorsten. Dat is ook waar. Maar in dit verband kun je beter dit denken. Ze verblijden de koning. Maar ondertussen zijn ze bezig met boze plannen te beramen. Ze maken de vorsten vrolijk, maar ondertussen is hun hart leugenachtig, want ze hebben alweer het volgende bloedbad op het oog. Ze bedrijven al te samen overspel, hier in de zin van ontrouw, valsheid. Ze zijn gelijk een bakoven die heet gemaakt is door de bakker, die ophoudt van bakker te zijn nadat hij het deeg heeft gekneed totdat het doorgezuurd zijn. Het is een beetje moeilijk beeld, maar omdat je je af kunt vragen met wie worden ze nou vergeleken, met de bakker of met een bakoven. Eigenlijk met allebei, het wisselt, maar het gaat er mij even om dat we nog even in herinnering krijgen het beeld dat gebruikt wordt, wat het betekent. Kijk, een bakker die gaat de oven ontsteken, zeg maar, 's avonds. En dan kan die oven vast warm worden. Niet in een uitslaande brand, maar dat het lekker doorgloeit, zodat als het tijd is, dat hij maar een klein beetje hoeft te porren en dan zet het vuur door. Dan die hitte, die komt eruit. Als hij dan het deeg gezuurd heeft, gekneed heeft, dan moet dat ook even staan. En dan heeft de bakker een poosje rust. Die kan een poosje ophouden van lakken te zijn, want de oven die begint warm te worden en het deeg is aan het ruizen. Zo zijn ze, zegt de profeet, zegt God. Hier even in gedachten houden dat geruisloos naderende tijdstip van de uitbarsting, van de vuurgloed. De bakker wacht zijn tijd af. En je zou zeggen, er is niks aan de hand. Maar als hij wakker wordt en hij put een beetje in het vuur, dan slaat de hitte je tegemoet. En dan is het tijd om het deeg in de gloeiende oven te stoppen. Dat beeld moet je even vasthouden. Toen ging de tekst verder. Het is de dag onzes konings. De vorsten maken hem krank door verhitting van de wijn. Hij strekt zijn hand voort met de spotters. Want ze voeren hun hart aan als een bakoven tot hun lagen. Hun lieder bakker slaapt de ganse nacht, 's morgens brandt hij als een vlammend vuur. Het is de verjaardag van de koning, een feestdag. De gezworenen hebben besloten, dit wordt de dag dat we de koning een kopje kleiner maken. Vandaag of morgen moet het gebeuren. Maar ze doen heel feestelijk. Het is de dag onzes konings. Hoogwaardigheidsbekleders die zijn aanwezig. Er is wijn. En er wordt druk geschonken. Het is allemaal stil. Het is niet echt stil, maar je moet goed begrijpen. Het is stil, je zou zeggen, je ziet geen zwaard. Je hoort geen gescheld. Nee, wat dat betreft is het rustig. Het is gewoon een vrolijke boel. Het is de dag van de koning. De hoogwaardigheidskleders, die schenken maar in. Ongemerkt. Glaasje leeg, glaasje vol. De koning wordt er rood van. Hij krijgt het heet. Hij wordt al wat spraakzamer. hebben er wat openers. Hij trekt zijn hand voort met de spotters. Dat wil hier zeggen, hij wordt familiaar, kameraadschappelijk. De afstand valt weg. En bedoel ik hier niet wat wij onder afstand en zo, maar je begrijpt dat wel. In het licht van de Bijbel, ook van het oosten, de koning, dat is een hoogwaardigheidsbekleder. Maar tenslotte is het zo, hij trekt zijn hand uit met de spotters. Ze zijn aan het wedden, ze zijn aan het spelletjes doen. En wij zouden zeggen, ze slaan elkaar als oude jongens te schouw. De koning heeft er met zijn verstand niet meer bij. Dat hij de koning is. En dat hij zich door zijn vertroebeling verlaagt. Tot een punt waarop ze alles met hem kunnen doen. Omdat hij zichzelf niet meer onder controle heeft. Ja. Dat is ook altijd weer een waarschuwing. Hè? Dit is natuurlijk een rijke luisfeest. Dat is een feest van grote mannen. Maar ik denk, wat zullen er nog een hoop overeenkomsten gemaakt worden, ten goede of ten kwade, terwijl de geesten beneveld zijn. Wat worden er nog een opmerkingen gemaakt, die wel gelden misschien, maar die toch gemaakt zijn in een situatie dat je zegt, ja. Ja, het lijkt zo ver af. Maar luister eens echt, is het zo ver af? Is het zo ver af? Is het zo ver van ons af? Dit idee, hè? Het is de dag van de koning, verjaardag. En tenslotte is de koning gezakt naar een bepaald niveau. En ik denk dat de mannen die wat in het zin hebben, wel zorgen dat ze hun hoofd erbij houden. Maar het is nog net als bij die bakoven. Het vuur brandt. Het smeult en trekt voort. Maar de deur van de oven gaat nog niet open. En de bakker stopt het deeg er nog niet in. Hij slaapt nog. Maar het moment komt steeds dichterbij. Want staat er, ze voeren hun hart aan als een bakoven. Hun lichten, hun lagen. Van binnen. Hun bakker slaapt de ganse nacht. Nou, ze zijn wel wakker om te schenken. En nog eens te schenken. 'S Morgens brandt hij als een vlammend vuur. Eindelijk is het moment gekomen. De koning begint te knikkenbollen. Zijn ogen zijn groot geworden. En dan komen de verraders voor de dag en geven hem de genadeslag. De een of de ander zal hem een dolk in zijn hart steken of een kussen op zijn hoofd drukken dat hij stikt in zijn eigen bed. Ze zijn al te samen verhit als een bakoven. Zij verteren hun rechters. En hun koningen vallen. Er is niemand onder hen die tot mij roept. Daarmee is het verhaal compleet, zou je zeggen. De zoveelste is uit de weg geruimd. En al was die zoveelste dan misschien ook op slinkse wegen op de troon gekomen, dat neemt ook de gemeenheid weer niet weg van de volgende pretendent die meent de plaats te moeten innemen. En er is niemand, dat is het bittere, niemand onder hen die tot mij roept. Nou, zover zijn we nu verleden week gekomen. Met een woord van, ja, om het enigszins te te laten zien, projecteren op onszelf en op onze tijd waarin wij leven, op onze situatie. Maar daar ga ik nu verder niet op in. Ik wil er nu vervolgen. Met vers 8. Ephraim, die verwart zich met de volken. Ephraim is een koek die niet is omgekeerd. Vreemden verteren zijn kracht en hij merkt het niet. Ook is de grauwheid op hem verspreid en hij merkt het niet. Nou krijg je weer een volgend doorkijkje. Ephraim, de belangrijkste stam, de gezegende stam. Ephraim wordt hier voorgesteld met een koek die niet is omgekeerd. Kennelijk wordt hier geduid ook weer op een oven. Waaronder het vuur gestookt wordt. En na verloop van tijd, als die koek, dat deeg erin geweest is, dan moet die koek omgekeerd worden. Anders verbrandt hij aan de ene kant en blijft hij half rauw aan de andere kant. En wordt als oorzaak opgegeven, Ephraim verwart zich met de volken. En dat vreemde zijn kracht verteren. Dat wordt als het ware erbij gezegd om ons attent te maken op, waarom is Ephraim een koek die niet omgekeerd is? Wat is dat? Nou, hij vermengt zich met de volken en vreemden verteren zijn kracht. Kijk, dat Israël als volk contacten had met andere volken, dat is logisch. Een mens, een gezin, een kerk, een gemeenschap is nou eenmaal niet alleen als op een eilandje in deze wereld. Daar komt bij dat het Gods bedoeling ook altijd geweest is dat Israël tot een zegen zou zijn voor de volken. En dat er een naam zou uitgaan van Israël. Zodat de heidenen zouden bekennen de heerlijkheid van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is iets van het oorspronkelijke doel waarvan de Heer gesproken had. Een zegen te zijn. En die u zegent, die zij gezegend. Dat zou zich uitbreiden uiteraard in de nieuwtestamentische bedeling. Abraham, de vader van alle gelovigen. Zowel van het Joodse volk als van de andere volken der aarde. Maar daar stond bij dat zijn tot een zegen, dat mocht nooit betekenen ten koste van de Heer, van zijn woord, van zijn rechten, van zijn inzettingen. Paulus zegt in het Nieuwe Testament, ja, je kunt je niet aan de wereld onttrekken en aan de hoereerders en noem maar op, de kennis. Want dan mocht je wel uit de wereld gaan, maar dan moet je naartoe. Maar de boodschap is altijd geweest, heb geen gemeenschap met hun boze werken, met de werken der duisternis. En nou is Ephraim helemaal eenzijdig ingesteld. Want ze verwachten alles van de volken. Ze vermengen zich met de volken. Het is niet zo dat de vreemdelingen komen om de slip van een Joodse man te grijpen en te zeggen, ons brood zullen wij eten, ons water zullen wij drinken, laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden. Maar zij lopen heidenen achterna, want ze moeten zo nodig meedoen. En wat ze nu te midden van die volkeren een afstraling zouden geven van de God Israëls die goed is, waar zelfs de psalmdichters van zongen, loof, loof de Heere, gij heidendom. Brengen zij niet de lof des Heeren tevoorschijn, maar ze kruipen onder hetzelfde hoedje als die heidenen. Ze bakken maar aan de ene kant en dan nog verkeerd, zodat ze verbranden. Verbranden. Ze overwinnen de wereld helemaal niet, denken ze. Maar de wereld overwint hen. En God komt er niet aan pas. Zijn woord, zijn inzettingen, wat hij gezegd heeft, dat doet niet mee. Vandaar, Efraïm verwart zich met de heidenen. Vreemden verteren zijn krachten. Daar brandt het vuurtje brandt zo eenzijdig. Als ik dan dichterbij zou halen, zou je zeggen, ja, we kunnen alleen nog maar praten over, is dat nog zo erg, is dat nog zo erg, is dat nog zo erg, en is dat nog zo erg. We kunnen nog over praten. Naar één kant praten. Naar één kant geïnteresseerd zijn. Naar één kant warm zijn. Op verbranden aan. Niet dus een afwegen in de voorzichtigheid van het woord en van de vrezen van God. Maar een naar één kant kijken. Eén kant redeneren. En zoals dat spreekwoord zegt, met het kind het badwater overboord gooien, weet je wel. Ja, alles. Ja, het is typisch, dat is altijd een eigenschap van ons mensen, om naar de een of de andere kant door te schieten. Dat is nou eenmaal zo. Het lijkt wel, ja misschien dat daarom ook geschreven staat, ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Ken je van het de letterlijke bedoeling van die tekst is? Want in het midden van de paden des rechts betekent naar bijbelspraak gebruikt op de rechte weg. Maar met een beetje Hollandse verkaling zou ik misschien niet helemaal exegetisch uitlegkundig verantwoord, maar zou ik willen zeggen, ja, God doet wandelen in het midden, maar wij lopen op het rijntje links of op het rijntje rechts. We zakken naar de ene kant of naar de andere kant door. Hoe komt dat nou? Want ja, het is mijn roeping, ondanks alles wat mijn en jullie hart misschien kan deren. Ik heb altijd persoonlijk de overtuiging gehad dat het mijn roeping niet is om als een soort zedepreker dit leven te gaan. Dus het is wel belangrijk om even te zeggen, ja, hoe komt dat nou allemaal? Hoe komt dat nou? Zijn we niet ernstig genoeg? Zeggen we te weinig over de zonde? Noemen we te weinig met naam en toenaam dat de mensen dit of dat doen. Kijk, die neiging om zo te denken, daar kan ik volledig in komen. Ik moet je eerlijk zeggen, het heeft de Heere heel wat moeite gekost. En nog, in mijn leven, om niet een programmetje te gaan schrijven en een boekje met reglementen, wat mensen graag willen, soms. Oh ja, dan weet ik precies wat mag en wat niet mag. Net als de oude Romeinse casuïstiek. Je hoefde maar een laadje open te trekken met dat en dat onderwerp. En dan kon je zien, ja, dat mag net wel en dat mag net niet. Dat ligt de mens wel. Want daar is toch nog wel eer mee te behalen. Dus die verleiding, die heb ik in mijn leven, ja, hoe ouder dat je wordt, hoe wordt dat misschien wat minder, maar die verleiding om een acceptabele situatie te schetsen, waarbij, de traditie getrouwen en de minder getrouwen. Maar toch is even duidelijk zouden weten waar we aan toe zijn. Ja. Dat weet ik heus al wat dat is. Je moet maar nooit denken, zou die daar of daar nou geen erg in hebben? Of zou die dat of dat nou niet weten? Want... Kijk, er is iets anders en er is genade voor nodig om dat nou te aanvaarden in je leven. Dat nou God alleen de basis, dat Hij alleen doet wandelen. En dan kun je zeggen, ik weet al die argumenten, ik heb er in mijn leven wat mee te doen gehad, niet van buiten alleen, maar ook van binnen. Omdat de verleiding is zo groot van om, maar als je er zo over denkt. En dan klinkt het heel raar, wat ik nu ga zeggen. Maar als je nou die halfgebakken koek, zeg maar, hè, als je dat misbaksel, dat die halfgebakken, halfrauwe koek, hè, als je dat nou eens zo ook benadert, dat een mens niet werkelijk gelooft in de Heer Jezus Christus, in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, die Hij bereid en is. En dan zeg je misschien, ja, dan kom je weer op het oude punt terecht. En dat is nou voor mij altijd het breekpunt. Want het is of het een, of het ander, of het dierbaar evangelie gaat ons leven reguleren met ons vallen en opstaan. Of niet. Want wat anders doet het niet, hoor. Iets anders doet het niet. Nee. Dat wordt niet gebeurd, dat gebeurt niet door een kerkelijk programma. Kijk, en nou altijd weer teruggedrongen worden. Om nou in de eerste plaats te blijven bij dat evangelie van Gods genade. Genade alleen. En op grond daarvan, dat is twee, dat is niet één, op grond daarvan elkaar te mogen aanspreken. In die zin, zoals de Heere in zijn woord door zijn dienstknechten en door zijn apostelen hebben gesproken. hoe zijt gij zo haast afgeweken van dat evangelie? Van die goede boodschap van Gods ontferming. Niet de kant dus uit van, ik zie wel aan, je bent er nooit wat geweest en het is dit en het is dat en als er werkelijk, als je werkelijk is, werkelijk zo. Ik vraag me dan af, kennen wij onszelf dan? Vinden wij het van onszelf dan zo belangrijk dat we misschien uitwendig dit of dat niet gedaan hebben of doen? Weet je, dan voel ik een innerlijke drijving. Dat ik zeg, ja, ik, jij en jij, licht en zwaar, wettisch en minder wettisch, doorgezakt en minder doorgezakt, maar wij moeten allemaal op dat blik, op dat vuilnisblik, om uit genade zalig te worden. Want ik red het niet en jullie redden het niet. We redden het nooit alleen uit genade. Daar moet het altijd weer heen. Daar is de verwachting van. Anders kun je beter filosofie gaan studeren. Of ethiek. Maar het woord, het levende woord. En dan zeg je, ja, nou is het toch een verband ook. Het klinkt een beetje gezocht, hè. Maar als we nou naar de kant van de werken en van het doen. Zo branden. Als een bak over. Om bij het minste en de geringste deurtje open, de vlammen vliegen eruit. En er is dat ongebakken, dat rauwe, dat onrare in de genade, in het evangelie. Er zijn de koeken die niet omgekeerd zijn. Dat gaat ook op. Kijk, je kunt alles niet verwoorden altijd. En ik ben me bewust dat je dat niet verkeerd zegt ook. Dat is ook niet zo erg. Maar dat je zegt, je kunt het proeven in het leven. Of wij bediend worden uit dat eeuwig evangelie van de Heer Jezus Christus, of dat we met een deksel oplopen nog. Dat kun je toch proeven. Want bij het ene, ik ben bij mijn eigen maar vaak genoeg gewaar geworden, daar heb ik die smeulende bak over, weet je wel. Het gaat allemaal aardig, maar op een gegeven moment, voep, de vlam erin. Altijd die koek die aan de ene kant wel ligt te branden als het gaat om het aan te wijzen waar ik het niet mee eens, wat ik niet goed vind en dit niet en dat niet enzovoort enzovoort. Maar aan de andere kant het missen van die arm van ontferming en te zeggen, kind, man, ja je moet niet verkeerd vleeselijk opvatten, kom eens naast me zitten. En als het een kind is, kom eens op mijn knie zitten. Wat zijn we toch een ongelukkige stumpers wij toch, hè? Dat we nou voor de duivel en voor de wereld en voor ons eigen en voor de zonde gekozen hebben. En we luisteren niet naar de levende God. Zo ongelukkig zijn we nou geworden, kind. Dat is anders. Ik zeg niet dat wij het daarmee redden. Dat zeg ik niet. Maar als er één ding is wat God gebruikt om het hart te verbreken van harde mensen, dan is het zijn ontferming. En dan zinken wij met onze medemens, met ons eigen, met onze kinderen. Wij zinken onder de maat en we zijn die halfgare koeken. En dat is nou Gods werk. Dat voel je, anders kun je dat niet. Want ik heb vorige week gezegd, het is eigenlijk zo ontzettend scherp in de kerk dat je zegt, het is een wonder dat de mensen niet allemaal weglopen. De dominee voorop. Het alles weg moet. Want als het er nou werkelijk om gaat, wat geloof ik nu dat God uit genade zalig maakt. En dat ik de waarheid mag zeggen. Maar als ik met die waarheid in de boom zit, dan ben ik voor God een loeder. Dan ben ik voor God een vuurstuvende berg, al zeg ik de waarheid. Want dan geldt die waarheid altijd voor jou en niet voor mij en voor ons samen. En dat is nou, je zou zeggen, ja, je mag wel wat zeggen. Als je zelf ook zo'n verdoemelijk zondaar bent. Als je zelf ook een verloren mens bent. Als je zelf zegt, de kroon is van mijn hoofd gevallen. Het is niks. Dan mag je wat zeggen. Want dan zeg je het anders. Dan zeg je het anders. Dan is daar niet in die prikkeling van mijn fariseërs hart, van mijn hoogmoedige halfgebakken hart, dat men maar naar één kant brandt. Maar dan is daar iets in van wij. Ik heb niets dan wind gebaat. Ik kan wel zeggen, ja, die SGP heeft niets dan wind gebaat. Nee, ik. We hebben allemaal niks dan wind gebaat. Voel je? Kijk, en in die zin is het van belang, hè? Een koek die niet is omgekeerd, hè? Ja, het is goed om de waarheid te zeggen. Maar het is goed dat mijn kant ook eens gaar wordt. En dat ik ook voor mijn eigen persoonlijke zielenleven leer verstaan. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dan is er geen eer meer te behalen eigenlijk. Voor ons. Hoeven niet zo quasi verontwaardigd te doen. Want dan zeg je tegen je eigen gek dat je er bent. Begin eerst maar eens om je eigen uit te lachen. En om je eigen te beklagen. Kijk, dan wordt de koek omgekeerd. Dan zitten we niet aan één kant te branden. Maar dan is het, och Heere, bewijs ons uw genade. Alsjeblieft. Want we zijn allemaal grote schelmen. Maar u kunt van zulke weerspannige tegenstrevers, kunt u vrienden maken. Ja, ik hoop dat het zo ook voor ons heden zijn betekenis heeft. Dan gaan we nog een stukje even verder. Het is nog een lang stuk, maar ik wil het kort doorgaan. Vreemden verteren zijn kracht en hij merkt het niet. Ja, of het echt is dat hij het niet merkt, dat weet ik niet. Of dat hij net doet alsof hij het niet merkt. Dat die vreemde, waar hij zich mee verkwanselt, waar hij zich mee inlaat, met die ene kant. Met die ene kant. Egypte. Syrië, Assyrië, dat zijn de helpers. Hè? Maar God, nee, God, die is uitgeschakeld, die doet niet mee. Die ene kant, mijn eigen kant, hebben we geen erg in dat het onze kracht verteert. Het slurpt ons als het ware op. We gaan eraan, want we zijn eigenlijk uit onze uit onze positie uit. Uit de genade, uit het fundament van Jezus Christus, daar zijn we uit. En hebben geen erg dat we steeds beroerder, steeds zwakker, steeds ongelukkiger worden. En we kunnen misschien wel janken, maar we houden ons groot en we houden ons nog een beetje op de benen. Maar in feite, met al onze hoogmoed en ons dit en dat, weten we zelf eigenlijk geen raad. Maar dat willen we niet weten. Merken ze niet. De grauwe geit is op hem verspreid en die merkt het niet. Hier mag je dat vertalen met, hij loopt erbij als een oude kerel, grijs haar. Zijn haar is grijs geworden. Van de zorgen. Welke zorgen? Hoe krijg ik het voor elkaar? Hoe red ik het? Hoe kan ik me beveiligen tegen die vijand? Egypte, Zullen we met de Egyptenaars een verbond sluiten? Zullen we met de Assyriërs, wat zullen we doen? Damascus? Ja, ondertussen worden we grijs en we merken het niet eens. We houden onze veerkrachtige tred erin. Maar, zegt de Heere, daarom zal de hovardij van Israël in zijn aangezicht getuigen. Op een gegeven ogenblik vliegt het ons in het gezicht, die hoogmoed. Die schijnheiligheid. Omdat ze zich niet bekeren tot de Heere hun God, nog hem zoeken in alle deze. Heb je dat in de gaten gehad? Heb je het wel eens in de gaten gehad als die een of andere tirade gesproken hebt? Gehouden hebt? En dat er een vraag tot je komt, heb je nou die God van hemel en aarde die zegt, mij is alle macht in de hemel en op de aarde, heb je die nou gevraagd? Heb je die nou gesmeekt? Och Heere, help ons. Want je hebt aardig de waarheid gezegd. Maar heb je nou de waarheid aangeroepen? Of is het eigenlijk zo dat je denkt, een man als ik moet in staat zijn om zijn roer recht te houden? En ik heb er een tekst voor, want als je dat niet doet, dan ben je erger dan een heiden. Nee, ja, dat is een heiden. Dat kun je wel inpakken. Ja. Oeh. Och ja, je weet niet om eruit te komen gewoon als het op je afkomt. En dan zeg je ja. Je zou aan de ene kant zeggen, nou ik heb vorige week gezegd, je mag blij zijn als je niet bij de straatschenders loopt en bij de dieven. Mag je blij mee zijn? Mag je de Heer vriendelijk voor bedanken? Gelukkig, hoop ik, hebben we er nog niet mee te maken. In die zin, dat onze kinderen op de straat lopen te flaneren om anderen in elkaar te slaan en te beroven. Daar mag je de Heer voor bedanken. Maar als je het nou naar de geestelijke kant bekijkt, hè, hoe het nou in het verborgen is voor de Heer, dan zou je oog uit je hoofd gaan. Mooie uitdrukking op het dorpje ons vroeger. Mijn moeder kon het ook zo mooi zeggen. Je moest je ogen uit je kop schamen. Of je ogen uit je hersens schamen. Ja, dat was nog mooier. Uit je hersens, maar je ogen uit je hersens. Mag ik zo lezen? Ik lach er even om, want ja. Nou zeg, het is zo ernstig. Ja, nou, zo is het nou precies, mensen. Zo is nou precies, hè, dat roept mij nou altijd op om te zeggen, laat alsjeblieft het masker maar laten vallen. Hè. Want de deugd van Adam niks, het ene ogenblik is het Jantje lachtend, het andere ogenblik Jantje houdt. Maar ze bekeren zich niet tot de Heer hun God. Hier wil ik gewoon praktisch dit zeggen, ze draven naar alle kanten. Ze roepen alles te hulp, behalve de Heer. Die zoeken ze niet. Ephraim is als een botte duif, zonder hak. Ze roepen Egypte aan. Ze gaan heen tot Asser. Een prachtig beeld. Een duif die heeft een duiventil. Daar zit hij goed. Daar zit hij veilig. Daar krijgt hij voer en water. Maar als hij nou een duif hebt die van zijn verstand beroofd is, of van zijn instinct beroofd is, laat me maar zeggen, van zijn verstand beroofd is, dat bedoelt het. Een duif zonder hart, ook geen gevoel. Het is haast ondenkbaar, zou je zeggen. Maar goed, beeld wordt hier genomen. En die duif die verlaat de kooi, die veilige schuilplaats, waar die fijn in de buurt omheen kan cirkelen en weer neerstrijken en eten en drinken. En die duif die gaat er vandoor en die vliegt helemaal naar Egypte en naar Asser. Van Cairo naar Nineveh zou je zeggen. Helemaal neer. En daartussenin, daar ligt de stal. Het duivel. Zo zijn ze. je zou menselijk zeggen, als je tenminste ook op je eigen toepast, grotere stommet dan ik is er niet. Ja. Want je kunt nooit zeggen dat de Heer het niet goed gedaan heeft. Je kan nooit zeggen dat de Heer zo'n vrek is, dat de Heer zo gierig is, dat de Heer ons geen plekje gegeven heeft. Maar ik ben eruit gevlogen. Ik vlieg eruit. Naar alle kanten. Naar het werk, de dienstbereid in Egypte of naar de barbarij van Assyrië. Maar vliegen maar. De tekening van onze onrust. Van ons. Ja, laat het maar eerlijk zeggen. De Heere is het laatste. De Heere is het laatste. Want dat, daar denken we niet aan. De Heere komt niet aan. Nou ja, als het helemaal niet anders kan, dan kunnen we een poging wagen. Zoals we met een dobbelsteentje hopen 6 te gooien, dan mag je beginnen. Bij mensen erger je niet. Zo, op die manier. Maar dan zegt de Heere, wanneer zij zullen heen gaan, zal ik mijn net over hen uitspreiden. Ik zal ze als vogelen des hemels doen nederdalen. Ik zal ze tuchtigen, gelijk gehoord is in hun vergadering. Dat is een beetje, ook een beetje moeilijke tekst, maar ik zal hem proberen met mijn woorden weer te geven. Wanneer nou al die duifjes bij elkaar hè, zijn, en ze zetten het op een vlieg, naar Egypte, naar Assyrië, als vogelen des hemels, zo gaan ze heen en weer. Maar dan zal ik net doen als een vogelvanger. Ik zal een net spreiden. Ik zal een net spreiden. Ik zal ze tuchtigen, gelijk gehoord is in een vergadering. Dat wil zeggen, die vogelvanger, die zit achter het schuurtje. Of achter een bosje. Hij houdt zich doodstil. Hij wil zijn hoofd niet omdraaien, zelfs om te kijken. Maar daar opeens hoort hij de vergadering. Zo moet je het beter lezen, dat is iets duidelijker. Opeens hoort hij de vergadering. Ze koeren en ze kwijken en... Ja, waar zijn ze? Net als die eenden. He, die lok eend die zit te roepen en dan opeens dan kwek, 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 dan komen ze van alle kanten uit de lucht vallen. Nou, zegt de Heer God, ik zal ook luisteren. En als ik de vergadering dan hoor, nou zitten ze er. Dan laat ik het net dichtklappen. Dan vang ik ze. Dan vang ik ze. Dan zal ik ze wel krijgen. Dan zijn ze in mijn handen. Ze zullen niet ontkomen. Al denken ze, de lucht is vrij. De lucht is vrij. Het maakt er mij uit of we naar Egypte gaan of naar Assyrië. Het zal niet helpen, zegt de Heer, want ik zal net als die vogelaar het net laten klappen. En dan zijn ze erbij. Zee hem, want ze zijn van mij afgezworven. Wij hebben weer het pijnlijke. De liefde vergaat nimmer meer was ons uitgangspunt bij de verklaring van Hosea. Kijk, het was een groot verschil. Waar komen ze vandaan? Hadden ze het zo slecht? Was het zo beroerd bij de Heer? Was het zo beroerd in de kerk? Waren die profeten zulke onmensen en die priesters? Nee, ze hebben het zelf gedaan. Zelf gedaan. Net als dat een kind, weet je wel, dat soms later tot bezinning komt. En dan kun je natuurlijk alles in een bepaald daglicht stellen als kind. Want een kind is net als een groot mens. Zodra een kind groter wordt, dan komt dat beter uit. Maar zoals een groot mens zichzelf probeert te redden, zo probeert een kind zichzelf ook te redden. En dan zegt zo'n kind, dat zegt mijn vader, mijn moeder... Antieke larm. Hij heeft niks aan. Daar hebben ze geen verstand van. Ze hebben nooit op middelbare school gezeten. Wat ze weten, dat weten ze maar uit een boekje. Zo gaat dat. Wat weten die mensen nou eigenlijk? Van onze problemen. Ja. Maar ik kan het wel eens lezen dat zo'n kind later zegt, ja, Julia. Had ik het nou zo slecht? Waren ze nou zo beroerd? Zat ik nou in zo'n gevangenis? Meestal hebben ze dan zelf ook weer kinderen of zijn ze ouder geworden dat ze andere zorg hebben. Tjonge, ja, nou kan ik toch ergens een beetje begrijpen wat moeder bedoelde. En waarom moeder dat of dat zo erg vond. Wat zie je dan? Nou zegt de Heere hier van die duiven. Och. Ze zijn van mij afgezworven. En nou moeten wij zeggen, zullen de beste ouders zijn we ook niet. Het is niet fijn als de kinderen het zeggen, maar ik bedoel, wij hoeven het niet te zeggen dat we zulke beste zijn. Hè? Maar nou, de Heer, die is de beste. Die is de grootste. Die is de goede tierste. Dan zegt hij, ze zijn van mij afgezworven. Die duiventil had ik voor ze gemaakt. Dat was mijn gunst. Mijn ontferming. Want ze, daarom roept de Heer verstoring over hen. Net dichttrekken. Ik zou hen wel verlossen. Je mag in dit verband ook lezen. Ik heb ze menigmaal verlost. Van Egypte en zoveel honderden keren daarna. Maar ze spreken leugens tegen mij. Ze spreken gewoon leugens tegen me. Als ik nog wat zeg, dan zeggen ze dat is niet waar. Als Amos wat zegt, dan zeggen ze, wat jij? Je bent een koeienherder. Wat heb je hier te maken in Samaria? Dat zeggen de dames en de heren. Als Amos zegt dat het van die koeien zijn, die dames van Samaria. En dat ze op elke benen bedden en paleizen en weet ik allemaal wat ze voor elkaar hebben. Zeg alsjeblieft, zeggen ze, ga naar je eigen plaats, naar Israël. Tienstammenrijk, daar hoor je thuis. Spreken leugens tegen mij. Toen Jeremia wat zei, die moest wat afbeelden van een juk. Toen kwam die andere kornuit en die brak dat juk in stukken. Die zegt, wat heb jij te profiteren? Je moet de mensen niet bang maken. En hij brak dat juk in stukken. Maar toen moest Jeremia een ijzeren juk maken. En dat konden ze niet kapot krijgen. Ja. Kijk, dat spreken van leugens tegen mij, hè, dat bedriegelijke. Ja, als een mens het eind naar hem toe krijgt, denk ik wel eens. Dan zeg je ja. Dan kan hij zeer ernstig gebeden hebben. Hè? En dat hij als een grote leugenaar opstaat. En hij bekeert om een nieuw hart, vraagt om een nieuw hart en om dit en om dat en de kinderen. En voor alles en voor. Leugenaar. Zo leert de zonde zichzelf kennen. Je hebt een heleboel buitengewone mensen, godsdienstige mensen, die hebben de hele wereld op hun nek, de hele zending op hun nek, de hele kerk, lijden aan de kerk en die hebben dit en dat. Maar waar ze het allemaal vandaan halen, die winkel, dat weet ik ook niet. Hier staat een hard oordeel, leugens tegen mij. Herschep een rein hart in mij, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Het is van u. Het is van u. Ze roepen ook niet met hun, tot mij met hun hart. Wanneer ze huilen op hun legers. Om koren en most verzamelen zich. Maar ze weten streven tegen mij. Dat heb ik voorgelezen, dat vers. Geen waarheid in het binnenste. Ik zou je ook niet zeggen. Als je ze hoort snikken. En huilen. Op bed. Of op een matje. Bij het heiligdom. Oh, mijn zonde. Heb medelijden, Heer. Maar de Heere kijkt er doorheen. En de Heere zegt, nee, weet je wat het is? Angst. Angst voor je eigen hart. Je bent bang dat er eten tekort is, hè? Dat er wijn tekort komt. Dat het vrolijke leventje niet verder kan gaan. Daarom ben je zo benauwd. Daarom lig je te janken en te schreeuwen naar de hemel. Maar ik zeg, zegt God, je roept niet tot mij met je hart. Wanneer je zo ligt te huilen en mijn naam ijdel gebruikt. Oh, ik heb er ook eens zitten denken, onze hele menselijke godsdienst, hè, die zit zo vreselijk geraffineerd in elkaar. Want de mens kan er wat op afjanken dat mijn hoofd, ik heb het zelf gehoord hoor, dus ik vertel geen sprookjes. Hè. De dominee, hele goeie hoor, die zijn man is al dood en ik hoop goed af ook. Maar die stond te preken. Oh, dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen springader van waterfontein om te bewenen de breuken van de dochter mijn volks. En ik deed net of dat hij Jeremia was. Zo liep hij daarmee. En toen kwam hij de andere dag bij mijn oom. In de werkplaats. Hij zegt, Jan, hoeveel gisteren? Pas wat, hè, gisteren. Nou, zegt mijn oom Jan, als hij nog één keer zo preekt, dan mag hij mij wel schrappen. Maar Jan, Jantje toch? Hij zegt, man, je moest je ogen uit je hoofd schamen. Je hebt zo'n kop van vettigheid, je loopt met zo'n sigaar in je hoofd. Je eet dat het een lust is, je drinkt. En dan sta jij te lamenteren over dat mijn ogen wateren waren. Kost gij toch uit, man. Nou, de woede was zo groot. Dat ze hebben net zo lang gewacht tot ze hem een keer op de fiets naar de kerk in Sliedrecht zagen gaan. Kwam die een keer bij ons kerken. En toen was er alle reden om hem te schorsen als lidmaat. Omdat hij op Godsdag op de fiets bij ons naar de kerk kwam. Daar heb je nou, zeg ja. Ja. Dus ik kan net doen alsof en janken en huilen en oh, dit en dat. Hè. Maar hij wil er niet aan dat er maar één is die gehuild heeft. Echt gehuild. En als er bij ons een traan of een zucht mag zijn, die uit de grond van het hart opkomt, dan is het om Jezus wil. Want wij hebben dat niet. Wij zijn comedianten. Vervuld van meelijden met onszelf. Maar het is wat. Voor mij. Ik sta het niet op jullie te zeggen hoor. Op mij. Het geldt mij. En jullie uiteraard ook. Maar het geldt mij. En je zegt ja. Ja ja. Mijn auto. Dat was dan een auto waar ik jarenlang onder gekerkt heb. Die vertelde. Zij zei jongen. Toen ik over de straat ging, stond ik met aandacht te kijken bij een dienstbode. Die was een grote ruit aan het dweilen. Nog een zemen. En toen was hij bijna klaar. Toen stond ze die zeem of die dweil uit te dweilen. Nog een druppeltje. Hij zegt, toen zei God tegen me, zo zal ik jou uitwringen van je hele eigen willige en eigen gerechtigde godsdienst. En dan zei hij, wat het is wat. En ik heb er vaak over nagedacht. Ik denk, ja, het is niet zo prachtig, maar dat beeld, hè. Dat je zegt, zo gaat een mens nou door de mangel heen, want er blijft niks van hem over. Niks. Hij wil met behoud van zijn leven, met zijn behoud van zijn eer, van zijn bekering, van zijn keurigheid en van zijn netheid, wil hij met behoud van alles de zaak redden. Maar als het licht erin valt, yo, hou op, ik heb al eens zitten zingen. Als jongen, ik dacht dat ik het heel slecht had. Gij weet hoe God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb ze in uw fles vergaat. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En toen ik er één keer doorheen keek, toen had ik zo'n vreselijke walging, dat ik kreeg gewoon in de dadelijkheid een kleur. dat misschien mijn arme moeder gedacht heb, och die jongen toch, die jongen toch. Ik kreeg er een kleur van. Heere, vergeef me toch alsjeblieft alles. Maar geef me een kruimeltje geloof in uw lieve zoon, Jezus Christus. Waar? Hij alleen. Ja, zegt de Heer, ze huilen wel, maar ze wederstreven mij. Het gaat alleen maar om hun eigen kostje. Ze wederstreven tegen mij. Daaruit blijkt dat het niet waar is. Ik ben goed genoeg om de kast en de portemonnee te vullen, maar verder niet. Verder niet. Ik heb ze wel getuchtigd, dat wil hier zeggen, ik heb ze wel geholpen. Ik heb ze wel les gegeven en hun armen gesterkt in het verleden. Vroeg en laat, ik heb ze de overwinning gegeven over echte en denkbeeldige vijanden. Ik heb ze geholpen op alle mogelijke manieren. Maar nog denken ze kwaad tegen mij. Ze vertrouwen me niet. Ze vertrouwen me niet, ze denken kwaad tegen mij. Ze keren zich, dat wil zeggen, ze vliegen heen derwaarts. Dus, dit woordje keren staat in verband met het woordje bekeren. Ja, ze bekeren zich wel, ja. Ze bekeren zich wel. Ja, het is een prachtige uitdrukking eigenlijk, hè. Ze bekeren zich wel, hoor. Nou, 1, 2, 10, 20, 30, 1000 tegelijk. En er is altijd plek op het zondagsbankje. Maar dan staat er zo, maar niet tot de Allerhoogste. Nee, niet tot hem. Niet in die zin. Het is verloren. Gena, o God, gena. Wees u me toch genadig en help. Deze zijn als een bedriegelijke boog. Zo'n pijlenboog, weet je wel, jongens. Die ziet er keurig uit, er is niks aan te zien. En je gaat ermee schieten. Je zal het een schot doen. Maar nou blijkt dat er in dat hout, daar zit een draai. Dat hout is niet goed behandeld of niet goed voorbehandeld. Of het hout zelf deugt niet. En nou, terwijl wij kracht zetten, daar zwikt die boog opzij. Die pijl die ziet. Zo is het met jullie, zegt de Heere God. Zo keren zich, hebben we gezongen, bedriegelijke bogen, waardoor somwijls de schutter wordt bedrogen. God heeft er niks aan. Hun vorsten vallen door het zwaard vanwege de gramschap hun de tong. Dit is hun bespotting in Egypteland. Beetje moeilijke woorden, maar de betekenis is deze. Ze sturen deputaten naar Egypte en naar Assyrië. Praten, praten. Als jullie met ons een verbond sluiten, dan staan wij ook aan jullie kant. Het is niet, het hoeft niet van de ene kant te komen, hoor. Farao of Tiglath-Pileser in Assyrië, Salmaneser. Het hoeft niet van de ene kant te komen, hoor. Want jullie zijn er ook goed mee als wij jullie vrienden worden. Dat wordt bedoeld met die gramschap van hun tong, hè. Het gaat hoog op, hoor. Gramschap moet je niet letterlijk nemen, hè. Maar ze staan daar op te snijden, man. Alsof het niks is, terwijl ze niks te betekenen hebben. Maar dat weten ze niet. Vanwege de gramschap hun tong, daar staan ze hoog op te doen. Maar, als ze straks vallen door het zwaard, als de hele zaak blijkt op niets te berusten, dan lachen ze in Egypte er eigenlijk een ongeluk. Dan zeggen ze, weet je nog dat die lui hier stonden met veel capsiones? Huh? Van, ja, maar als er jullie wat is, dan helpen wij, hoor. Dat verbinden die luiderijen toch wel, hè? Kijk, dan worden ze tot een bespotting in Egypte land. Nou, kunnen jullie nou begrijpen? Want dan gaan we gauw mee naar huis, want het is al weer 10 minuten over tijd. Kunnen jullie nou begrijpen dat de Heere, vergeef me dat ik het zo zeg, hè, dat de Heere met zo'n zootje, dat de Heere zegt, ik zal ze vrijwillig lief hebben. Daar ligt nou onze zaligheid in, hoor. Anders nergens. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. Kun je nou ook begrijpen dat de Heere zegt, ik heb geraakt met jullie. Hoe moet ik je zetten onder de kinderen, Efraïm? Hoe moet jij nou een plekje geven? Ik heb je wel lopen geleerd, ik heb je praten geleerd, maar je bent van mij afgeweken. Voel je dat nou dit het wonder is? Dat God in Christus voor zulk onwillig volk, dat hij daar nou de dood voor ingegaan is. En zo gewillig iedere stap heeft gezet. Recht in het midden van het pad van het recht. Jezus Christus. En dan mag het zijn, ik hoop het ook, dat we uitwendig niet vervallen tot zulke uitleving van de boosaardigheid. Dat hoop ik. Daar mogen we de Heer om vragen. Maar als we toch innerlijk ontdekt worden door het licht van de Heilige Geest, dan zeggen ja, de appel valt niet ver van de boom. Wij hebben alle gezonden ten derde de heerlijkheid God. En dan die dierbare Heere Christus. Hè? Dat evangelie wordt dan ons eten en drinken. Want dan zeg je, waar moet ik het van hebben? Dat kan ik het alleen van hebben van God. Die het onmogelijke doet. En die de doden levend roept. Hè? En die zelf zegt, ik wil en zij zal. Dat dat onze hoop mogen zijn. En de troosten. Ook mensen kunnen het zo vertellen dat je zegt, ja nou, als dat, dan kan het voor mij nooit meer. Maar David zegt, Heren, in de berijmde psalm, dat is waar. Hij zegt, Heren, verlos me alstublieft. Geef dat de zondaars moed mogen scheppen uit mijn behoudenis. Dat we zo nou ook eens moed mogen scheppen uit Efraïms behoudenis. Om alles van de Heere God te verwachten. Amen.